Goedenavond, lieve mensen. Ik heb u beloofd dat we elke keer uit een andere Bijbelvertaling gaan lezen. En vanavond lezen we uit de NBG-vertaling van 1951. Ik denk dat dat ook de vertaling is die de meesten bij zich hebben. Maar een keer moet ook die vertaling aan bod komen. Exodus 20 uit de NBG-vertaling. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis geleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken, noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverige God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw steden woont. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geven zal. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Tot hiertoe uit het woord van God. Vanavond het derde en het vierde gebod. Ze passen in zekere zin inderdaad bij elkaar. Ik hoop daar straks nog wel op terug te komen. Maar er is al meteen een boeiend contrast. Wij spreken wel eens over de 10 geboden, maar eigenlijk zijn het 2 geboden en 8 verboden. En hier hebt u er 2 naast elkaar staan. Het derde gebod is een van die verboden waarin het niet staat: gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken. En het 4e gebod is een van de 2 positieve geboden. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. En zo is het ook met het 5e gebod, eer uw vader en uw moeder. In de allereerste appeldienst heb ik u gezegd dat als deze geboden worden overgeheveld naar de wet van Christus, dit is de wet van Mozes, als we ze vertalen in de terminologie van de wet van Christus in het Nieuwe Testament, en zien hoe de Heer Jezus met deze geboden omgaat, dan ziet u dat al die 10 dan inderdaad 10 geboden worden. Dat ze allemaal een positieve lading, een positieve invulling krijgen. Ik heb dat de vorige maal niet zo benadrukt, maar dan wordt het 1e gebod, gij zult de Heere uw God dienen. Zoals het eigenlijk elders ook staat in de wet van Mozes, en zoals de Heer Jezus het later in het Nieuwe Testament citeert: je zult de Heer uw God lief hebben met heel je hart, je ziel, je kracht en je verstand. En het 2e gebod in die positieve betekenis gaat dan betekenen: er is maar 1 beeld van de Heere God waarvoor je mag neerbuigen. Dat is het beeld dat de schrift van hem biedt. Alleen zo mag je hem kennen. En hoed je ervoor, dat is dan weer de negatieve kant, om beelden van jezelf tussen de schrift en je eigen inzicht te plaatsen. Zodat je op den duur alleen nog maar die beelden van God aanbidt en niet meer God zelf. Nou, hier is dat bij dat derde gebod precies net zo. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, dat is om de zonde in toom te houden. Maar als je het positief is vertaalt, dan wordt het, gij zult de naam van de Heere God, mag ik het dus zo zeggen, zoveel mogelijk gebruiken als u maar kunt. Maar dan om hem groot te maken, om dan in zijn naam te evangeliseren en te getuigen en een heleboel andere dingen die ik straks nog wel voor u zal noemen. Gij zult de Heer uw God, zijn naam niet ijdel gebruiken, is zoals ik het net even aangaf in de tussenzin, om de zonde in toom te houden. Dat is ook het typische karakter van de wet van Mozes. Ik noem het wel eens een minimumpakket. Ik bedoel, je kunt nog een hele boosaardige zondaar zijn, terwijl je toch uiterlijk al die 10 geboden volbrengt. Want die 10 geboden, afgezien van het 10e, dat gaat over begeerte, die 10 geboden hebben eigenlijk geen betrekking op ons hart, op onze binnenkant. Ze hebben betrekking op onze daden. Terwijl die binnenkant rottig kan zijn. Zoals de fariseeën de Heere God dienden, perfect volgens die 10 geboden, terwijl hun hart ver van God vandaan was. Vergeleken wordt met een wit gepleisterd graf vol dorre doodsbeenderen. Maar als je die geboden vertaalt in de taal van de Heer Jezus en van de apostelen, zoals je dat ook vindt in de brieven, in hun positieve betekenis, dan is er geen ontsnappen meer aan. Want dan gaan die geboden ook over wat in ons hart is. Dat zullen we de volgende keer nog duidelijker zien. Dan als je in iemand een hekel hebt, dan heb je hem eigenlijk al vermoord. Als je je broeder haat, ben je al schuldig aan dat 6e gebod. Dat gaat heel, heel diep. En zo is het hier ook. Wat betekent de naam van de Heer ten diepste in je eigen ziel? Ik moet u een paar dingen zeggen over wat de naam betekent. Wij kennen dat niet zo. Ik sta vaak verwonderd over hoe ouders hun kinderen namen geven, puur op de klank van die naam af, zonder enige notie te hebben wat een naam betekent. Dat zou in het Oosten, en dat is eigenlijk vandaag nog zo, bij Joden of bij Arabieren, ondenkbaar zijn. Een naam geef je in de eerste plaats vanwege de betekenis. Als je daarbij nadenkt, dan noem je iemand Willem, omdat je hoopt dat hij ook inderdaad een wilskrachtige beschermer zal zijn. En dan denk je dus over na. En niet zomaar op de klank af. De naam van de Heere zegt iets over de Heere zelf. Maar er is iets merkwaardigs met die vertaling aan de hand. Er staat namelijk helemaal geen Heere in het Hebreeuws. Er staat Yahweh. Het is waar, we weten niet 100% zeker of de naam zo moet worden uitgesproken, maar toch wel 95% zeker. In elk geval geen Jehovah, dat berust op een misverstand dat ik u nou niet ga uitleggen. Waarom staat hier dan Heere? Dat is een lang verhaal. De Joden waren van dit gebod zo onder de indruk. Als je de naam van de Heer niet ijdel mag gebruiken, wat is dan de veiligste manier om dit gebod in praktijk te brengen? Dat is de naam van de Heer dan helemaal maar niet te gebruiken. Dat kun je ook niet verkeerd doen. En dat is nou een typisch voorbeeld van een opvatting die totaal ingaat tegen de geest van het gebod, zoals dat tot uitdrukking komt in de wet van Christus. Gebruik de naam van de Heere zoveel mogelijk, maar dan positief. Loof de Heere mijn ziel en al wat in mij is zijn heilige naam. Dan staat de naam voor het wezen van de persoon. Als je iemand Willem noemt, dan hoop je dat die, dat kleine babytje ooit zal worden waar die naam voor staat. En als je iemand Evert noemt, dan hoop je dat die ooit inderdaad de kracht van het everzwijn, dat is hier op de Veluwe toch wel bekend wat dat inhoudt, dat die in zich mag vertonen. De voorbeelden die je vindt in het dierenrijk, die bracht onze oude Germaanse voorouders ertoe om zulke eigenschappen ook op hun kinderen over te hevelen. Maar zo'n klein babytje heeft die kracht van het everzwijn nog niet. Maar je hoopt dat hij zal opgroeien en zijn naam gaat waarmaken. God heeft een naam die hij waarmaakt. Hij openbaarde zich in die naam aan de kinderen Israëls. Eigenlijk al aan de vaderen, maar bij Mozes horen we het voor het eerst dat de Heere zegt, ik ben die ik ben. Eigenlijk, om het nog mooier te zeggen, zoals de dominee het gisteren zei bij de doop van prinses Alexia, ik zal er zijn voor jou. Niet alleen maar ik ben die ik ben, maar zoals Martin Buber het al vertaalde, ich bin da. Ik ben er voor jou namelijk. Als verbondsgod verbind ik mij ertoe er altijd voor jou te zijn. De naam betekent niet de eeuwig of zo. Daar zit veel meer Grieks denken achter over tijd en eeuwigheid. De naam betekent ik ben er voor jou. Mijn naam is een belofte. Mijn naam is een toezegging. Ik zal jou trouw zijn. Wil jij mij trouw zijn? Als Israël dus de naam van de Heere prijst, dan prijzen ze de trouw van God die in die naam tot uitdrukking komt. Die naam, en de Heere heeft vele namen, die vele namen omvatten al die wonderheerlijke eigenschappen van God. En als we zijn naam prijzen, dan prijzen wij al die heerlijke eigenschappen die in die namen benoemd worden. Nog even over dat Heere. De Joden wenden zich aan om, als zij het Oude Testament, de Tenach, lazen, om dan niet Yahweh te lezen, omdat die naam niet ijdel gebruikt mocht worden, maar ze lazen in plaats van Adonai, Heer. En zo is het nog steeds. De Heere, onze God, is een enig Heere. Elohim, Adonai, Elohim, Adonai Echad. De Heere is één. Maar er staat Heere, er staat Yahweh. Maar ze lezen Adonai. Sommigen zeggen zelfs Hashem. Hashem is het Hebreeuwse woord voor de naam. Dan noemen ze God dus met die vreemde naam. Die betekent de naam. Nou, zo vreemd is het niet. De Bijbel doet dat ook. Die spreekt ook over de naam. Soms als een aanduiding voor de Heere God zelf. De naam drukt het wezen uit van een mens, maar ook van God zelf. Nou, via het Adonai, dat letterlijk Heer betekent, kwam het terecht in de Griekse vertaling, de Septuaginta, waar niet Yahweh werd geschreven, maar Kyrios, het Griekse woord voor Heer. Luther nam het zo over in zijn Lutherbijbel, en vandaar namen de Statenvertalers het weer over, en vandaar alle andere vertalingen. Elke keer staat er de Heer, maar dat staat er dus eigenlijk niet. Het is al altijd nog teruggaande op die oude angst de naam van God uit te spreken. Dat is merkwaardig, hè? Ik merk het zelf. Ik ben er zo van onder de indruk van die oude traditie, dat ik toch altijd een zekere gêne voel als ik die naam Yahweh uitspreek. Maar er staat hier dus inderdaad: gij zult de naam van Yahweh, uw God, niet ijdel gebruiken. Die naam, die staat voor de Heere. De eerste keer, als ik me niet vergis, dat over de naam gesproken wordt, dat is aan het eind van Genesis 4, in de dagen van Enos. Toen begon men de naam des Heren aan te roepen. Daar had voor ons gevoel rustig kunnen staan, toen begon men de Heren aan te roepen. Maar door te zeggen, toen begon men de naam des Heren aan te roepen, iemand roep je ook bij zijn naam, je noemt iemand naar zijn naam en je roept hem ook, dan noem je zijn naam. Als je iemand roept, roepen en noemen is hetzelfde woord in het Hebreeuws. Men riep de Heere bij zijn naam. Dat is die naam, Yahweh. Maar daar zit zoveel in als bidden tot de Heere. Daar zit ook in het aanbidden van de Heere. Je noemt hem bij zijn naam. Dat hoort bij een relatie. Dat noemen we in de Bijbel een verbondsrelatie. Daar hoort bij dat je vertrouwelijk met elkaar bent. Juist het woord Heer schept een zekere afstand. Als de gelovigen in het Oude Testament de Heere aanroepen, dan noemen ze hem bij zijn naam. Dat is wonderschoon. Ik citeerde net al het Psalm 103. Loof Yahweh, mijn ziel, en al wat in mij is, die wonderheerlijke naam van Yahweh. Want als ik hem loof, dan loof ik hem niet alleen maar omdat hij die schepper is, ver weg, hoog boven ons verheven. Dat is hij ook. En als zodanig mag hij ook geprezen worden. Maar dan loof ik die Heere God, omdat hij in relatie met ons, met zijn oude volk Israël, maar nu ook met ons getreden is. Dan loof ik hem vanwege zijn trouw en zijn liefde en zijn genegenheid, waar we de vorige keer aan dachten. Bij dat tweede gebod, de Heere betoont barmhartigheid aan zijn volk. Hij betoont barmhartigheid aan alle die hem lief hebben. Dat veronderstelt een relatie. Nogmaals wat ik de eerste avond zei, daarom is het ook zo onzin om te zeggen, de 10 geboden is een soort richtsnoer voor de hele mensheid. De mensheid heeft niks met de Heere God. Alleen diegenen die hem kennen, met wie inderdaad die verbondsrelatie tot stand is gebracht. die hem ook eren als zodanig. Daar waar die betrekking tot stand is gebracht, daar lezen we dat hij barmhartigheid doet aan hen die hem liefhebben en omgekeerd dat zij die hem liefhebben hem eren. Want tegenover, ik zeg het nog eens, het niet ijdel gebruiken van de naam staat het eren van die naam. Daar komen we straks nog wel op terug, op die positieve kant. Zo belangrijk. Ik was vanmiddag bij mijn oude vader, die van de week 89 hoopt te worden. En ik zei tegen hem, waar staat toch ook alweer die tekst die we notabene net zongen? De naam van de Heer is als een toren. En hij keek me zo vermanend aan dat ik zulke simpele dingen niet weet. En hij zei, Spreuken 18 vers 10 natuurlijk. Sorry pa, neem me niet kwalijk. Spreuken 18 vers 10. Ik wou even zijn concordantie lenen, maar hij zei het zo al. De naam van de Heer. Dat is mooi. Er staat niet, de Heer is een sterke toren. Natuurlijk zou dat juist zijn geweest. Maar er staat de naam van de Heer. Want die naam drukt uit wie hij is. Wie hij voor mij is. Wie hij voor ons is. Dus niet zomaar abstract wie hij is. Maar wie hij voor ons is. Daarom, als ik de naam des Heeren aanroep, dan weet ik dat ik roep tot iemand die zich aan mij verbonden heeft. Die zich aan ons verplicht heeft. Die zijn belofte nakomt. Zoals hij ook zijn belofte aan het oude volk Israël nakomt. Daarom is het een schuilplaats. Is die naam een schuilplaats? Goed, laten we direct wat dieper hebben over die positieve invulling van dit gebod. Maar we moeten ook enige aandacht geven aan die negatieve kant. Dat is natuurlijk heel belangrijk. De eerste betekenis die dat heeft is het vals zweren. Vals zweren is een eed afleggen, niet alleen maar die je niet zou kunnen nakomen omdat je iets belooft dat ver boven je vermogen uitgaat, dat kan ook. Maar vals zweren is vooral een leugen proberen te verkopen door die in te pakken in de naam van God. Door de naam van God erbij aan te roepen, hoop je dat je mensen van die leugen kunt overtuigen. We lezen in Leviticus 19 vers 12, gij zult bij mijn naam niet vals zweren en zo de naam van uw God ontheiligen. Ik ben de Heere uw God. Dat is de eerste valse betekenis. De eerste betekenis is ook van het gebod. De eerste valse manier om de naam des Heeren te gebruiken. Dat heeft helemaal niet naar mijn overtuiging te maken met de eed die je voor de rechtbank moet afleggen, de rechtseed. U mag daar best anders over denken. Maar als je als getuige moet optreden in een rechtszitting en de overheid dat van je vraagt, of ook als je een ambtseed moet afleggen in een bepaalde functie als arts of als jurist en je moet een ambtseed afleggen, dan is dat ook iets wat de overheid van je vraagt. En je zweert dan dat je je werk goed zult uitvoeren of dat je een goed getuigenis zult geven. Dat is wat anders. Maar als wij uit onszelf menen onze woorden kracht bij te moeten zetten door de naam van God erbij te halen, dan ben je bezig God voor je karretje te spannen. Dan ben je bezig onheilig te spreken over de naam van God. Het is opvallend, het is ook voor de Bijbeltalen zo, maar bijvoorbeeld in Engels kun je het heel makkelijk zien. To swear like a Dutchman, dat betekent niet zweren als een Hollander, maar dat betekent vloeken als een Hollander. Want vloeken en zweren liggen heel dicht bij elkaar. In een vloek ben je ook eigenlijk bezig met een valse eed. En heel veel mensen denken daar natuurlijk niet bij na. Maar als zij GVD zeggen, dan zeggen ze, God mogen mij verdoemen als het niet waar is wat ik zeg. Ze roepen over zich een oordeel van God af. En dat is dramatisch. Als ze daarover na zouden denken. Ik weet van mensen, ik zit zelf niet zo in elkaar, die zeggen dan ook prompt, nou kijk maar uit als je tot God bidt, want soms verhoort hij gebeden. Huh? Wat heb je het over? Ja, je hebt zojuist een gebed uitgesproken. En God verhoort soms zulke gebeden. Kijk maar uit wat je vraagt. Nou, dat kan aanleiding zijn tot een gesprek. In oorspronkelijk in al deze krachttermen, want vaak zijn vloeken niet veel meer anders dan krachttermen, maar ze hebben die oorspronkelijke betekenis je woorden kracht bij te zetten door de naam van God erbij te halen. Zo mogen de Heeren mij doen en nog erger. Dat vind je ook zo in de Bijbel. En heel veel mensen denken er helemaal niet bij na. Dat als je zegt, o jee, dat betekent, o Jezus. En zelfs jasses en jakkes, die zijn een beetje uitgestorven, dat soort woorden. Maar ze komen allemaal van Jezus vandaan. Ik herinner me hoe iemand mij toen ik een jong ventje was, attent maakte op het feit dat ik nogal scho zei. En toen realiseerde ik mij dat dat een afkorting is van God. Hoe mensen zo gemakkelijk zeggen almachtig, allemachtig, en niet begrijpen dat het een verkorting is van een vloek waarin de almachtige God aangeroepen wordt. Dus er is een heel glijdende schaal. Hè? En de Heer Jezus pakt dat aan in de bergreden door te zeggen, je moet niet alleen bij God niet zweren, maar ook niet bij de hemel zweren. Dan wil je de naam van God niet in je mond nemen, maar dan noem je de hemel. Maar dat doe je omdat God daar woont. Dus ook de bastaard vloeken, die probeert hij op die manier in de kiem af te snijden. Er is in de Bijbel nog een heel bijzondere vorm van zweren waar je niet aan mee moet doen. Of beter gezegd, het ijdel gebruiken van de naam van de Heer. En dat is een valse profetie uitspreken. Een valse profetie. Je vindt daar verschillende voorbeelden van mensen in de Bijbel die zeggen, zo zegt de Heer, maar het waren valse profeten. Ze roepen de naam van de Heer aan om hun valse woorden kracht bij te zetten. U kent nog dat verhaal van Jozefat, die met Achab wil optrekken, samen de vijand tegemoet. En dan komen daar eerst die valse profeten. En die roepen, zo zegt de Heer, trek op, ik zal de vijand in jullie handen geven. Maar dan zegt Jozefat, is hij niet nog een echte profeet? Een profeet die werkelijk de boodschap van de Heer kan brengen. En dan komt daar Micha uit de gevangenis. En Micha spreekt ook over de Heer. Hij zegt, hoort het woord des Heeren. En dan spreekt hij over het lot dat Achab zou treffen over het slagveld. In de genezingsbediening is het soms zo gevaarlijk om zomaar uit te spreken, de Heer zal jou genezen, terwijl het helemaal niet waar is. Vanmorgen sprak ik nog met een man die een tijd geleden zijn vrouw is verloren, geen tijd had gehad eigenlijk om afscheid te nemen. Zo overtuigd was die vrouw dat ze zou genezen, omdat hij had het over 5 verschillende dienstknechten van de Heer die allemaal gezegd hadden dat ze zou genezen. Dat is ook een valse profetie. Je kunt bidden voor een zieke, maar om zomaar uit te spreken dat nu die zieke ook daadwerkelijk zal genezen, mag je wel goed weten wat je zegt. Dan mag je wel een bijzondere openbaring van de Heer gehad hebben en dan moet je nog voorzichtig zijn, want zelfs daarin kun je vergissen. In wezen is dat ook een ijdel gebruiken van de naam van de Heer. Zeg maar niet te gauw, er zijn mensen die daar een handje van hebben. Zeg maar niet te gauw, zo spreekt de Heer. Als je meent dat de Heer een woord voor je heeft, aan jou geeft om aan een ander door te geven, zeg dan maar liever, ik heb de indruk dat de Heer graag wil dat ik dit of dat tegen jou zeg. Ik krijg dat op mijn hart gebonden en ik geef dat maar aan jou door. Doe dan maar mee wat je wil. Maar als je voor iemand gaat staan en je zegt, zo zegt de Heer, dan mag je wel 120% zeker weten of je van de Heer gezonden bent. En dan nog moet je bedenken dat in het Nieuwe Testament nooit iemand zo spreekt. Agabus, die zegt 2 keer, zo spreekt de Heilige Geest. En volgens mij dat wat hij zei kwam nog niet eens precies uit. Dus zelfs daar word je nou niet bepaald aangemoedigd om dat soort woorden te gebruiken. Ik zou zeggen, dat hoort ook bij het ijdel gebruiken van de naam van de Heer. Het spreken, zo zegt de Heer, terwijl het niet waar is. Maar dat brengt mij meteen toch ook bij het positieve. Want er zijn ook echte profeten die het woord des Heeren spreken. Ze zullen er misschien voorzichtig mee zijn om te zeggen, zo spreekt de Heer. Maar als je naar ze luistert, en het is echt een boodschap voor deze tijd, of een boodschap die u raakt in uw omstandigheden, dan is dat niet een ijdel gebruiken van zijn naam. Dan is dat eerbetoon aan zijn naam, als je in zijn naam mag spreken. Ik was vanmorgen op een plaats, diezelfde waar ik net over had. Ik zeg dat nou niet om iets van mezelf te zeggen, maar het is voor mij ook een bevestiging en een bemoediging als dienstknecht van de Heer. Waar ik een bepaalde last op mijn hart had om over een bepaalde zaak te spreken. Ik wist dat gisteravond nog niet, ik kreeg dat vannacht. En het doet hem helemaal niet toe wat het was. Maar ik sprak daar vanmorgen over en de voorganger zei later tegen mij, 2 weken geleden heeft iemand gezegd, dit is de bediening die wij nodig hebben in deze gemeente. En ik ben zo blij dat jij over dat onderwerp vanmorgen gesproken hebt. Daarin, als we proberen te luisteren naar de stem van de Heer en die dingen naar voren brengen die Hij ons op zijn hart legt, dan eren wij daarmee de naam van de Heer. Of wij nou zeggen, zo spreekt de Heer, of dat we dat niet zeggen. Maar dan brengen wij de naam van de Heer met al de zegen die naam met zich meebrengt in de omstandigheden van mensen. Want het ging over een categorie mensen in bijzondere nood. Dan breng je de zegen van die naam de mensen toe. Dat is het positieve gebod. Als ik een formulering zou moeten bedenken hoe dit gebod eruit ziet in de wet van Christus. Dus niet zoals hier in de wet van Mozes, maar in de wet van Christus. Ik had het net over de genezingsbediening. Dan denk ik aan Markus 16, waar de Heer Jezus zegt van heel gewone gelovigen, helemaal geen bijzondere mensen, maar hij zegt het van alle gelovigen. In mijn naam zullen zij demonen uitdrijven. Zullen zij zieken de handen opleggen. Want dat in mijn naam kun je op al die 5 punten die daar worden opgesomd herhalen. In mijn naam zullen ze demonen uitdrijven. In mijn naam zullen ze op zieken de handen leggen en ze zullen gezond worden. In mijn naam zullen ze iets dodelijks drinken en het zal ze niet schaden. En die andere dingen die daar genoemd worden. In mijn naam. In de autoriteit van mijn wezen, van mijn persoon. In de naam van de Heer Jezus. Hoe zou je op zieken de handen leggen? Anders dan in de naam van de Heer Jezus. Met alle wonderheerlijke dingen die naam met zich meebrengt. Petrus zegt in Handelingen 4 vers 12. Er is geen naam onder de hemel gegeven. Geen andere naam waardoor wij behouden kunnen worden dan door de naam van Jezus. Toen de Heer Jezus gestorven en opgestaan was, getuigde de schrift van hem dat God hem verhoogd heeft, uitermate verhoogd, en hem de naam gegeven heeft die boven alle naam is, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie. De naam van Jezus. En als we bij elkaar zijn als gelovigen om hem te eren, al zijn het er maar 2 of 3... die in de autoriteit van die naam bij elkaar zijn, dan verbindt hij zijn heilige tegenwoordigheid aan die plaats met alle zegen die daarbij hoort. O, de kracht die er in die naam is. Daar kun je niet genoeg van krijgen. Daar wil je graag van getuigen. Precies het omgekeerde als wat de Joden deden, uit angst om die naam ijdel te gebruiken. Zeg ik nog eens wat ik straks in het begin al aankondigde. Kunnen wij die naam niet genoeg noemen? En dat is dan voor ons de naam Yahweh. Maar denk erom, toen Jesaja de heerlijkheid van Yahweh zag, Jesaja 6, dan zegt Johannes 12 daarvan dat hij de heerlijkheid van de Heer Jezus zag. Als wij het over de naam van de Heer hebben, dan denken wij ook in de naam van God. Maar dan denken we ook in de naam van hem die daar verheerlijkt is aan de rechterhand van God. De naam van de Heer Jezus. In die naam komen gelovigen bij elkaar. In die naam verkondigen wij behoudenis. In die naam brengen wij genezing en bevrijding van demonische machten naar mensen toe. In Lucas 24, als de Heer Jezus zijn apostelen erop uitstuurt, dan geeft hij ze deze opdracht mee. In zijn naam bekering te prediken tot vergeving van zonden. Wij kunnen geen vergeving aanbieden. Maar wij komen met de vergeving van God naar mensen toe. In de naam van de Heer Jezus. Oh, dat is een naam die kun je niet vaak genoeg gebruiken. Gebruik hem niet ijdel. Gebruik hem niet als vloek. Verkondig mensen geen dingen die niet waar zijn in die naam. Dan ga je tegen dit gebod in. Maar breng zegen bij de mensen in deze naam. Weet u wat zo mooi is? In nummer 6 aan het einde van de hoge priesterlijke zegen. U weet het. De Heer zegen u en hij behoede u enzovoort. Dan staat er achter die zegen deze woorden. Zo zullen zij, dat zijn de priesters. Zo zullen zij mijn naam op de kinderen Israëls leggen. Dat betekent, zo zullen zij al de zegen, al de genade, al de kracht, al het heil, alle voorspoed, alle weldaden die met die naam verbonden zijn, die in die naam liggen opgesloten, naar mensen toekomen. En ze zullen al de zegeningen die ik in mijn naam als een belofte aan jullie schenk, zullen ze op die mensen leggen, op het volk van God. Laat dit vers u niet ontmoedigen om de naam van de Heer te gebruiken. Want die naam is een sterke toren, een schuilplaats, een plaats van zegen, een plaats van heil, van goedheid, van barmhartigheid. Gebruik die naam om te zegenen. Ik zei het u, in die naam verkondigen wij bekering. In die naam, zei Petrus, er is geen andere gegeven waardoor we behouden kunnen worden. Is dat niet geweldig om mensen zo te zegenen? Is het niet geweldig om die naam te prijzen? De naam van God. Lees maar naar de psalm hoe vaak het daar zo staat. De naam van God zullen wij prijzen. Ik had het over genezing. Weet u nog op psalm 103 begint? Loof de Heer, mijn ziel. Dat is geen lofprijzing aan de Heer. Dat is een oproep aan je ziel. Je moet even nauwkeurig lezen. Je hebt het daar niet tegen God. Je hebt het tegen jezelf. Je zegt tegen je ziel, ziel, het wordt tijd om die naam aan te roepen. Ziel, het wordt tijd om die naam weer eens te loven. Met alles wat in je is. Die heilige naam te loven. En dan staat erachter en vergeet niet één van zijn weldaden. Als je aan zijn naam denkt, dan roept die naam Yahweh. De naam van hem die gezegd heeft, ik ben er voor jou. Dan roept die naam ons in herinnering al zijn weldaden. Vergeet niet één van zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheden vergeeft. Die al uw krankheden geneest. In de praktijk kan dat moeilijk zijn als je ziek bent om dat te accepteren. Om daarmee om te gaan. Maar het is wel wat die naam als een belofte voor ons inhoudt. Zijn naam is een bron van zegen. En daarom vinden we het heerlijk om die naam te noemen. En die naam groot te maken. En waar kun je dat nou beter doen dan in de samenkomst van de gelovigen? En dat brengt ons vanzelf bij dat vierde gebod. Over de Sabbatdag. Het is meteen de moeilijkste. Als ik die gehad heb, dan kan ik weer wat verlichter ademhalen. Want met die volgende geboden kan ik makkelijker uit de voeten. Dat zal ik u wel eerlijk vertellen. En ik zal u ook precies vertellen waarom dat nou zo is. Ik heb eens gezocht of ik al die 10 geboden kon terugvinden in het Nieuwe Testament. In het onderwijs van de Heer Jezus en van de apostelen. Dat is me allemaal gelukt, behalve bij deze. Hij komt niet voor in het Nieuwe Testament. Ja, de Heer Jezus heeft in zijn omwandeling hier op aarde natuurlijk de Sabbat in ere gehouden. Daarvoor was hij een Joodse man. Maar ik heb het nou niet over wat Joodse mannen en Joodse vrouwen hebben te doen. Ik had het over de vraag wat dat Sabbatgebod voor mij betekent. Nou is dat niet zo makkelijk, want je kunt ook weer niet simpelweg zeggen, die Sabbat was er alleen voor Israël. Die Sabbat wordt al genoemd, niet met namen, maar wel de zaak, in Genesis 2. Onlangs hoorde ik eens iemand zeggen, en dat dacht ik, ja, dat is een treffende manier van zeggen. Heel Genesis 1 is eigenlijk geschreven als één lofzang op de Sabbat. Want het gaat er uiteindelijk om naar die climax toe te werken. Die zevende dag, toen zoals we het verderop in Exodus lezen, de Heere na 6 dagen arbeid adem schepte, uitrustte en op die zevende dag heeft hij gerust opdat wij ook zouden rusten. Want zo staat het hier, 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult gij geen werk doen en gij niet alleen, maar uw gezin ook niet en uw personeel ook niet. Want, ook hier staat het erbij, in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Als hij rust op de zevende dag, is het de bedoeling dat wij dat ook doen. Nou, daar begint al meteen het probleem, want je kunt dus niet simpel zeggen, nou ja, dat is iets voor Israël, daar hebben wij niks mee te maken. Het is iets dat eigen is aan de hele schepping. Je kunt ook niet zeggen dat het typerend is voor de wet van Sinaï, want in Exodus 16... voordat de wet op de Sinaï gegeven was, want dat komt pas in hoofdstuk 20, zie je dat Israël al lang de Sabbat kende, want als daar het manna gegeven wordt voor de eerste keer, dan zegt de Heere, 6 dagen moet je dat manna rapen, maar op de zevende dag hoeft het niet. Als je andere dagen denkt, ik wil nog wel eens lekker uitslapen, dan blijkt dat het manna van de vorige dag bedorven is. Je moet elke ochtend weer vroeg op om dat manna te rapen. Behalve op de zevende dag, dan hoef je niet vroeg op. Want het manna van de vorige dag zal dan goed blijven en dat zul je dan kunnen eten. Dus die Sabbat was er ook al voor de wet van Sinaï. Dat is wel lastig, hè? Konden dan maar zeggen, ja, dat hoort bij de wet van Sinaï, daar hebben wij niks meer mee te maken. Maar dat lukt niet zo goed. Bovendien, straks in het Vrederijk zal die Sabbat nog steeds gevierd worden. Dat is ook wel een eye-opener. Daar kom ik straks nog wel op terug. De mensen die zeggen dat de Sabbat verschoven is naar de zondag. Nou, straks in het Vrederijk wordt die Sabbat ook nog steeds in ere gehouden. Je kunt dat in Jesaja duidelijk terugvinden. Als iemand tegen mij zegt, de Heere God heeft die Sabbat nooit afgeschaft, geef ik hem volkomen gelijk. Ik heb nergens in de Bijbel gelezen dat God die Sabbat heeft afgeschaft. Zoals ik ook nog nooit in de Bijbel heb gelezen dat God die Sabbat heeft verplaatst van de zaterdag naar de zondag. Nou wordt het gevaarlijk, want nou maak ik vijanden in deze zaal. Er zijn namelijk over die Sabbat 3 opvattingen en die zijn alle 3 hier vanavond vertegenwoordigd. En straks zal ik u de onthulling doen, plechtige onthulling, welke van de 3 de juiste is. Is dat goed? De eerste opvatting is, God heeft die Sabbat nooit afgeschaft. Die is nog steeds ten volle van kracht. Die zal ook straks van kracht zijn. Hij was van kracht, hij zal van kracht zijn, dus hij is nog steeds van kracht. Die Sabbat is altijd op zaterdag geweest. Er is nooit een verandering in aangebracht. Dus die Sabbat moeten wij ook onderhouden. Er zijn er hier vanavond die dat geloven. De tweede mening is, die Sabbat is inderdaad nooit afgeschaft. Die is ten volle van kracht. Maar in het Nieuwe Testament zie je heel duidelijk dat voor de gelovigen van de gemeente, de gelovigen uit de volkeren, want daar bestaat de gemeente van God voor 99% uit, is het heel duidelijk dat het Nieuwe Testament een heel andere dag aangeeft. En dat is de eerste dag van de week, de zondag. Nou, als en de Sabbat van kracht is, en het is heel duidelijk dat de zondag de dag van de christen is, dan is blijkbaar die Sabbat verschoven van de zaterdag naar de zondag. Nou, ik zou niet graag de mensen de kost geven in deze zaal die dat geloven. En dan heb je nog een derde mening. En die derde mening is, voor de gelovigen uit de volkeren is er helemaal geen verplichte rustdag in het Nieuwe Testament. Niet op zaterdag en ook niet op zondag. Wat is nou de juiste? Ze hebben alle drie iets heel aardigs. Dat heb je vaak zo. Als je meningen goed vergelijkt, vooral meningen waar goed over nagedacht is, dan zie je dat er in alle drie wel een kern van waarheid zit. Want het is volkomen duidelijk, de Sabbat is nooit afgeschaft. Dat heeft het eerste groep heeft daar gelijk aan. En het is ook volkomen duidelijk dat die Sabbat nooit verschoven is naar de zondag. Er staat nergens in de schrift, voortaan moeten jullie de Sabbat vieren op de eerste dag van de week. Dat hebben mensen ervan gemaakt en dat staat nergens in de Bijbel. Maar de tweede mening heeft ook iets aardigs. Want die tweede mening heeft als sterk punt dat je in het Nieuwe Testament nooit leest dat de gelovigen op de Sabbat bij elkaar kwamen. Maar ze kwamen wel op de eerste dag de week bij elkaar. Ik heb het nog niet over Joden die in de synagoge op Sabbat bij elkaar kwamen. Daar ging Paulus en de apostel op bezoek. Maar als je het over christenen hebt, we vinden het niet vaak, maar als het gezegd wordt, dan is het op de eerste dag der week. De Heer Jezus is opgestaan op de eerste dag der week, toen waren de gelovigen daar bij elkaar. En hij verscheen in hun midden. En als je het goed uitrekent, dan zie je dat 7 weken later op het Pinksterfeest, dat weer op een zondag viel, dat kan ook niet anders, hè, 7 weken later, viel op een zondag en weer waren de gelovigen bij elkaar en de Heilige Geest werd uitgestort. En in Troas en Handelingen 20 zie je dat de gelovigen bij elkaar waren op de eerste dag der week. En als je een collecte houdt, zegt Paulus in 1 Korinthe 16, dan doe je dat op de eerste dag der week. Er wordt nergens gezegd dat gelovigen op de Sabbat bij elkaar kwamen of dat ze op de Sabbat bij elkaar hoorden te komen. Dus je tweede standpunt heeft ook sterke papieren. Moet je niet onderschatten. Een derde standpunt staat er ook goed voor. Want die zeggen, er is nergens in het hele Nieuwe Testament ook maar één passage te vinden waar heidenen geplaatst worden onder het Sabbatsgebod. Gelovigen uit de volkeren geplaatst worden uit het Sabbatsgebod. En dat is ook zo. Die wet van Mozes is voor Israël. Voor ons geldt de wet van Christus. En dat lijkt een beetje spijkers op laag water zoeken, want 9 van die 10 geboden, die lijken toch wel heel veel op elkaar. Als je de wet van Mozes maar goed verstaat, zoals de Heer Jezus dat in de bergreden uitlegt, dan lijkt hij sprekend op die 9 geboden in de wet van Christus, behalve het Sabbatsgebod. De enige opmerking over de Sabbat in de brieven is negatief. Colossenzen 2, laat niemand je oordelen in zaken de Sabbat. Goed, dat spreken we dus met elkaar af. Welke van de 3 opvattingen u ook mogen de voorkeur aan mogen geven, we gaan elkaar niet oordelen op dit punt. Dus u hoeft straks ook niet naar me toe te komen om mij te overtuigen van uw standpunt, want ik heb bij voorbaat al gezegd dat er hele mooie kanten aan uw standpunt zitten. Maar ze kunnen niet alle 3 helemaal waar zijn, dat is het probleem. En toch laat ik het daarbij. Ik heb u de mooie kant laten zien. En de lelijke, ik wil nog wel een keer, goed, dan kunt u nog wat verder over nadenken, ook even de nadelen opnoemen. Het nadeel van het eerste standpunt is dat we nergens in de schrift lezen dat wij als gelovigen uit de volkeren onder het Sabbatsgebod plaatsen. Dat kunnen opvatting 1 en 2 allebei in hun zak steken. Ik heb in de tweede, dat zeg ik tegen de tweede groep, nog nooit ergens gelezen dat de Sabbat is overgeheveld van de zaterdag naar de zondag. Dat zal ik direct nog even toelichten. En ten derde, als die Sabbat vroeger gold en hij geldt ook in de toekomst, is het ook onbevredigend om te zeggen, voor de christenen is er geen rustdag in de week. Nou zal ik u proberen een stukje verder te helpen met een heel belangrijk punt. En dat is, als we het over de Sabbat hebben, dan hebben we het over een verplichte rustdag. We hebben het niet per se over een feestdag. Als u de vraag stelt, wat is voor christenen de meest aangewezen feestdag? Dan is er geen twijfel over. Dat is de eerste dag van de week. Dat is de zondag. Die geweldige gebeurtenissen die ik straks noemde, die hebben op zondag plaatsgevonden. Als u mij vraagt, wat is de meest typerende dag in de week voor het christelijk getuigenis, dan is dat de eerste dag de week. Geen twijfel over. Maar een feestdag is totaal wat anders dan een verplichte rustdag. En dat is in de loop van de tijd door elkaar gegooid. Constantijn de Grote, die de zondagswet in het jaar 321 heeft uitgevaardigd, wilde zich heel duidelijk distancieren van Israël. Dat was het begin van een geweldige antisemitische beweging. De jodenvervolgingen zijn in die tijd op gang gekomen. En daarom maakte hij van de zondag een verplichte rustdag. En katholieken en protestanten die geloven dat nog altijd sinds het jaar 321. Maar de zondag is in het Nieuwe Testament nooit een verplichte rustdag. En toen ontstond de fout om alle geboden en wetten van het Oude Testament, die daaraan de Sabbat verbonden worden, over te hevelen naar de zondag. Tot in het absurde aan toe. Mensen die op zaterdagavond laat nog naar huis fietsten, totdat ze de torenklok 12 hoorden slaan en van hun fiets afstapten om het laatste stuk naar huis te lopen. Dat was bovendien al vele uren te laat, want naar de Bijbel begint de zondag met zonsondergang. Dus het is nu al lang maandag, voor het geval dat u het nog niet wist. Want met zonsondergang is het maandag. Dus alles wat met zondagsheiliging te maken heeft, dat geldt nu al lang niet meer, want de zon is ondergegaan. Maar al die geboden werden overgeheveld naar de zondag. En dat is zo'n dramatische vergissing geweest. De zondag is zo'n feestdag. Maar er is een hele generatie in dit land groot geworden. Van mensen voor wie de zondag de vreselijkste dag van de week was. Omdat op die zondag niks mocht, behalve twee of zelfs drie keer naar de kerk gaan. Stichtelijk boekjes lezen, niet buiten spelen. En alles wat leuk is, dat mocht niet. En dat is zo in strijd met de zondag. De zondag als feestdag. Het is zelfs in strijd met de Sabbat, voordat de wet van Sinaï kwam. Want het mooie van Exodus 16 is niet, je mag op zaterdag geen manna zoeken. Nee, je hoeft op zaterdag geen manna te zoeken. Het kenmerk van de Sabbat was, voordat de wet van Mozes ertussen beiden kwam, is zegen, ontspanning. Zelfs de Heer heeft adem geschept, jij mag het ook. Het woord Shabbat, waar het zelfstandig naamwoord van afgeleid is, betekent ophouden. Namelijk ophouden met werken. Oorspronkelijk was het niet de gedachte, je mag niet werken. De gedachte was, je moet elke dag werken, maar op zaterdag hoef je niet te werken. Je hoeft niet. Dat is toch heerlijk? En moet je voorstellen wat dat betekende hier voor die dienstknecht en die dienstmaagd. In alle landen van het Midden-Oosten was het, en al van de hele wereld, was het normaal dat mensen 7 dagen werkten. Als je nou naar China gaat, gebeurt dat trouwens vandaag een dag daar nog steeds. Dus alleen al daarom hebben ze economisch 16% voorsprong op ons, want zij werken 7 dagen in de week. In Israël, het was ongehoord dat de Israëlieten de opdracht kregen dat hun personeel 1 dag in de week volkomen rust kreeg. Dat scheelde inderdaad 16% op het rendement dat je uit die slaven kon halen. Dus één ding kunnen we op zijn minst samen vaststellen. Laten we dat dan doen. Of het nou de zaterdag of de zondag is. Trouwens, dat probleem hebben we toch niet meer, want we hebben zaterdags en zondags vrij. Of het nou de zaterdag of de zondag is. Laat er alsjeblieft 1 dag in de week mogen zijn dat we een heleboel dingen niet hoeven. En probeert u zich nou zo dat in te prenten, probeert u daar eens over na te denken. U moet daar zelf maar weten hoe u daaruit komt. Maar probeer nou eens over die zondag na te denken, zonder één enkel gebod van wat mag en wat niet mag. Dat is de geest van de Sabbat, van de wet van Sinaï. Probeer u de zondag eens voor te stellen als een dag waarop alles mag en niks hoeft. Nou, dat zal een toer worden voor sommigen van u, hoor. Om zo over de zondag na te denken, als een dag waar alles mag en niks hoeft. De zondag is dus niet een dag waarop je auto niet mag wassen. De zondag is een dag waarop je nou eens een keer niet je auto hoeft te wassen. En niet de tuin hoeft te doen. En niet naar je baas hoeft te gaan. Je hoeft niet te werken. Ja, behalve dan voorgangers. Ik preek nou voor de 3e keer vandaag. Die moeten wel 7 dagen in de week werken. Maar de gewone mensen, zal ik nog maar even zo zeggen, die hoeven dat niet. Die mogen zich zondagsmorgens nog eens lekker omdraaien, want ze hoeven niet vroeg naar hun werk. Om 10 uur begint de samenkomst of om 9:30. Is dat niet heerlijk? Dat is de zondag. Dus als je vraagt, ja, maar mag dan dit ook op? Ja, alles. Maar het is zo moeilijk. We hadden een oude zuster in de samenkomst, die was heel zwaar opgevoed. U weet wat dat betekent. En die had geleerd, je mag niet fietsen op zondag. Dat schijnt een bijbelvers te zijn dat in die richting gaat. Dus je mag niet fietsen op zondag. En dat deed ze dus ook niet. Totdat ze in de vrijheid kwam. En toen stapte ze zondags op de fiets, uitsluitend naar de samenkomst te gaan. Want het moet niet te dol worden natuurlijk. Maar ze stapte op die fiets. En ze zei tegen ons, mijn verstand zegt het is oké. Maar mijn hart zei, uh-oh. Zo diep zat dat erin. Zo diep zat dat erin. Het is zo bevrijdend dat op zondag alles mag. Want de Sabbatsgeboden hebben geen betrekking op de zondag. Hoe u dat met die zaterdag doet, moet u zelf weten. Ik preek wel eens in gemeente van reformatorische signatuur. En dan word ik ook geacht op zondagmorgen de wet voor te lezen. Nou ja, het soort gemeente dat mij uitnodigt staat mij ook toe om dan iets uit het Nieuwe Testament te lezen. Dus ik heb meestal dat probleem niet. Want ik zou het erg moeilijk vinden om de 10 geboden voor te lezen. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt, terwijl ik weet dat die mensen de vorige dag inkopen hebben gedaan en hun tuin op orde hebben gebracht en hun auto's hebben gewassen voor de zondag en al die dingen. Ze hebben de hele dag hard gewerkt. Dus ik zou een vloek over die mensen brengen als ik dat gebod voorlas. Ik meen het echt waar. Want het vierde gebod heeft betrekking op de Sabbat. En die is nog altijd op zaterdag. Is nog nooit veranderd. Maar ik ben niet onder dat gebod. Ik ben onder de wet van Christus. En onder de wet van Christus is inderdaad, nou hel ik toch naar die derde mening over, maar met een kanttekening. Is er geen verplichte rustdag. Dat sowieso niet. Geen verplichte rustdag. Maar wel rust als een zegen, waar ik erg dankbaar voor ben. Ik ben erg dankbaar voor die ene dag dat een heleboel dingen niet hoeven. En in wezen maakt het helemaal niet uit op wat voor dag je dat viert. Heel veel predikanten vieren dat op maandag. Want zondags moeten ze 3 keer preken. En hebben ze zondags als rustdag, of maandags als rustdag. Maar wat is het heerlijk om zo'n dag te hebben. Zo heeft God ons gemaakt. En God heeft onszelf het voorbeeld gegeven. God heeft zelf het voorbeeld gegeven door te zeggen, 6 dagen heb ik gewerkt, maar de 7e dag heb ik adem geschept. Zo menselijk. Toen heeft God, ik zeg het met eerbied hoor, maar dat is wat uit dat vers volgt. Toen heeft de Heere zich ontspannen. Toen was het werk gedaan. Heerlijk. Dat is de zegen van een rustdag. En je zou dat willen voor de samenleving. Als je in landen komt, ik had het straks over China waar we in april waren. Als je in een land komt als China waar elke dag exact hetzelfde eruit ziet. Alle winkels zijn gewoon open. Alle banken, alle... Waar je totaal dat gevoel niet hebt. En je vergelijkt dat dan met Jeruzalem, waar ik een Sabbat meemaak en waar alles doodstil is. En waar je mensen als gezinnen op straat ziet wandelen in het lekkere zonnetje. Wij moeten dat er vaak bij bedenken, maar... En we genieten van de Sabbat. De echte Jood, die kent het Sabbatgebod ook niet als een juk. Van dat mag dit niet en mag dat niet. Voor hem is het een vreugde. Ik las het verhaal over een middeleeuwse rabbi die elke vrijdagavond op uitging en hij in het veld om de Sabbat als een koningin te verwelkomen. Er zijn prachtige liederen gemaakt over het verwelkomen van de rust. Die mensen, die echte vromen in Israël, die beleefden dat niet als een juk. Van mag dit niet en mag dat niet. Dat is het fariseertype voor wie de onderhouding van de wet een uiterlijke zaak is. Maar voor deze mensen was het een vreugde. Want voor hen had die dag een positieve invulling. Het zijn met de Heere God. Diezelfde rabbi, dat durf ik je rustig te vertellen. Als hij de Sabbat had verwelkomd, dan ging hij naar huis om met zijn vrouw te vrijen. Want dat hoorde ook bij de vreugde van de Sabbat. Dat is geen werk dus. Dat is geen werk. Dat hoorde bij de vreugde. Als hij het al ooit deed in de week, dan deed hij dat op vrijdagavond. Maar dat hoort bij de vreugde van de Sabbat. En dat is echte vroomheid. Dat is echte vroomheid om die feestdag ook daarvoor te gebruiken. En dat is zo oer-Joods gedacht. En niet het idee van dat kan niet en dat mag niet en het zus niet en zo niet. Dat is het echte begrijpen, het genieten van de vreugde. Van een land. Straks hoorde ik op de radio, nou ja, ik heb zelf ook vandaag heel wat kilometertjes moeten afleggen. Dat er ook op zondag vandaag al files in Nederland staan. Maar goed, laten we maar zeggen, dat zijn allemaal mensen die lekker uit zijn geweest, die ook genoten hebben van de rust. Maar vroeger, als ik 's morgens vroeg ergens heen reed om te preken, waren de wegen nog stil. Dat is al lang voorbij, al lang voorbij. Dus wij gaan ook al toe naar een situatie dat we die rust niet meer kennen. Maar laten we het dan zelf beleven. Als nou iemand zegt, ja, maar mag je nou bijvoorbeeld zwemmen op zondag? Nou, ik zou zeggen, ik kom er in de week niet aan toe. Er is geen mooiere dag. Als u een zwembad achter de tuin hebt en het is een beetje mooier weer, nodig de hele gemeente uit. 'S morgens samen heerlijk naar de samenkomst. 'S middags in het zwembad. 'S avonds weer naar de samenkomst als u er nog één hebt. Wat is er nou mooier dan dat? Geniet met elkaar. Je hebt de mooiste gesprekken. Of weet ik wat je gaat doen. Of een picknick in het bos, maakt toch allemaal niet uit. Weg van die sfeer van wetticisme. Dat hele begrip zondagsheiliging heeft zo'n gevaarlijke invulling gekregen. Dat we elkaar farizeeërs afmeten in extreme voorbeelden, lang niet altijd gaat het zo. Of wij die zondag wel voldoende heiligen. Maar dat woord heilige komt van het sabbatsgebod vandaan. De Heere heiligde die dag. De zondag is geen verplichte rustdag. De zondag is een feestdag. Dat is niet een dag waarop je niet mag werken, maar het is de dag waarop je niet hoeft te werken. Zo heeft de Heer het bedoeld. Zo was het voor de wet van Sinaï. En zo beleven christenen die ook niet onder de wet van Sinaï staan dit. Geniet van de zegeningen. Elke vorm van wetticisme wordt hier in de kiem afgesneden. Geniet van de zegeningen van die dag. En weet u het mooiste is? Nou breng ik, dat is mijn laatste opmerking, die twee dingen bij elkaar. Het mooiste is om bij elkaar te komen en de naam van de Heere in de mond te nemen. Daarom vind ik dat die twee zo mooi op elkaar volgen. De naam niet ijdel gebruiken, dat wordt in positieve zin. Maak die naam groot. Maak die naam bekend. Verkondig in die naam. Prijs en loof en aanbid in die naam. Leg zieken de handen op in die naam. Drijf demonen uit in die naam. Zegen mensen in die naam. Leg de zegeningen van die naam op mensen. En waar kun je dat nou mooier doen wanneer de gemeente samenkomt? En wanneer kan de gemeente nou beter samenkomen dan op die dag waarop de gemeente in het Nieuwe Testament samenkomt op zondag? Goed, het is nou maandag al, weet ik wel. Maar goed, vanmorgen waren toch de meesten van ons bij elkaar. Wat een heerlijk moment om juist dan de naam van de Heer groot te maken. U mag het elke dag van de week doen. U moet dat eigenlijk ook doen. Sorry dat ik nou ook even moeten zeg. Maar dat hoort gewoon bij ons bestaan. De Heere te loven en te prijzen. Maar er is geen mooiere dag dan wanneer Gods volk samenkomt om zijn naam te eren met lofprijzing. Zijn naam groot te maken. God zegene zijn woord.